Ja, ik wil gewoon met u stilstaan bij het deel naar Hebreeën, Hebreeën 3. Dan gaan we op Hebreeën 5, vers 1 tot 10. Hebreeën 5, vers 1 tot 10.
Staat erbij, omdat die hoge priester zelf ook zondig is,
kon hij niet zomaar verzoening doen op die grote verzoendag voor het volk, maar moest hij dat eerst voor zichzelf doen. En dus er staat hier in vers 2, hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid ontvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonde. En zo ging dat dan. En dus één keer per jaar kwam het volk, er waren met name de gelovigen uit het volk, want ja, de rest die weet hoe het gaat. En die kwamen naar Jeruzalem toe. In eerste instantie gingen ze naar de plek waar het tabernakel was, maar uiteindelijk kwamen ze dan naar Jeruzalem waar de tempel gebouwd was. En dan mocht de priester op die dag verzoening gaan doen. Dus dan ging die priester, die hoge priester, die ging naar binnen toe. En dat volk stond buiten te wachten. En die hoge priester deed verzoening eerst over zichzelf. En vervolgens deed hij verzoening voor het hele volk. Nou, en dan kwam hij weer naar buiten toe. Ja, en dan konden de mensen er als het ware weer ja tegenaan. Al de zonden die waren begaan, die waren vergeven. En in die zin, die waren bedekt door het bloed. Als je naar de Hebreeuwse naam kijkt van de grote verzoendag, die kent u wel, die naam, de Yom Kippur. Eigenlijk staat er de Yom Kippurim. Dat wil zeggen, de dag van de verzoeningen, of eigenlijk nog letterlijker, de dag van de bedekkingen. Maar je weet, in de tijd van het Oude Testament werden de zonden bedekt. Die werden niet weggenomen, maar die werden bedekt. Dan vond dat bedekken van zonden vond daar plaats door middel van het bloed van een offerdier. En dus, zoals gezegd, eerst de zonden van de hoge priester zelf. En vervolgens de zonden van die van het volk. En die taak van hoge priester, en dat staat dan in het vierde vers, dat was een taak, ja, die kon je dus niet zomaar gaan zitten invullen als Israëliet. En daar kon je ook niet een soort van opleiding voor doen of zo, een soort hoogpriesterschool of wat dan ook. Nee, die taak, daartoe werd je door God geroepen. En in vers 4 staat, niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen zoals Aaron. En dan weten we, Aaron, ja, dat was de eerste hoge priester, de broer van Mozes, de eerste hoge priester die in dat ambt werd bevestigd. En als je leest in de Leviticus, dan lees je hoe hij gereed voor gemaakt werd. En dan lees je hoe Aaron en zijn zonen bij Mozes moeten komen. En Mozes die gaat ze eerst wassen. En dan vervolgens kleedt hij ze aan. En daarna dan besprenkelt Mozes met het bloed. En hij neemt ook de zalfolie. En dan worden de attributen van de tabernakel worden gezalfd. En vervolgens zalft hij Aaron. Hij giet zalfolie uit over het hoofd. Dus dat is een prachtig beeld wat je daar ziet. Want Aaron wordt daar eerst gewassen en vervolgens gezalfd. En vanaf dat moment is hij dus een gezalfd. En je leest eigenlijk alleen maar bij Aaron, lees je zo uitgebreid hoe dat allemaal ging, hoe hij in dat ambt werd gesteld. Hier staat, Christus is hoger dan Aaron. En als je naar de bediening van de Heer Jezus Christus kijkt, dan ontdek je in feite dezelfde dingen. En toen hij begon met zijn bediening, 130 jaar oud was hij, ging hij naar Johannes de Doper en daar werd hij gedoopt in de Jordaan. En Johannes de Doper die zei in eerste instantie nog van, nou, eigenlijk moet ik gedoopt worden voor u. Want Johannes die doopte een doop van bekering en van afwassing van zonde. En Johannes die snapte ook wel, ja, bij de Heer Jezus valt er helemaal niks aan zonde af te wassen. En je kunt hier in Hebreeën 4 vers 15 bijvoorbeeld zien. En dat er staat, wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in op dezelfde wijze als wij is verzocht, en staat erbij zonder zonde. En dus Johannes die had het toen al goed begrepen. Maar goed, dan zegt de Heer Jezus, we doen het toch? Want zo vervullen we de gerechtigheid. En dat is de gerechtigheid van de wet. En in die wet staat dat een hogepriester gewassen moest worden, dat is de doop, gewassen moest worden en vervolgens gezalfd moest worden. En zo ging het. De Heer Jezus die werd uiteindelijk gedood. Johannes legde zich erbij neer, dat was dan het doelwit. Hij werd gedood en hij rijst op uit het water en de Heilige Geest die daalt op hem neer. En dan heb je daar de zalving. Want dat is de zalving, die neerdaling van de Heilige Geest is een beeld van de zalving door God. En vanaf dat moment was de Heer Jezus ook daadwerkelijk in het ambt van de gezalfde aangesteld. Vanaf dat moment was hij werkelijk de Messias, de Christus. En dat betekent allemaal gezalfd. En zo ging hij voort. Dus ja, dat beeld, en wat daar ligt, niemand neemt die eer voor zichzelf, en men wordt er door God toe geroepen. Ja, inderdaad, Aaron, die werd door God aangesteld als hoogpriester. En dan komt Paulus, die komt dan terecht op de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij in vers 5, zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoogpriester te worden. Maar hij die tot hem heeft gesproken, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dus de Heer Jezus Christus zelf heeft het niet gedaan, maar hij is er toen aangesproken. Hij die tot hem gesproken heeft, u bent mijn zoon. En weet je wanneer dat voor de eerste keer klonk? U bent mijn zoon. Dat klonk voor de eerste keer toen de Heer Jezus gedood werd. En dus toen daalde inderdaad daarna de Heilige Geest als een duif op hem neer. En vervolgens klinkt daar die stem uit de hemel, u bent mijn zoon. De geliefde. En dus het klopt ook in die zin. Dus toen die stem daar uit de hemel klonk, toen werd de Jezus Christus daadwerkelijk aangesteld als hoge priester. En dat is wat je hier natuurlijk ook wel leert uit deze brief. Hij was een hoge priester, Hebreeën 2 bijvoorbeeld. Hij was een hoge priester voor het volk. En we moeten ons niet vergissen dat we zeggen van ja, hij is ook in zo'n hoge priester of iets dergelijks. En wij zijn verbonden aan de Heer Jezus Christus op grond van het verlossingswerk, wat even later ook in dit gedeelte naar voren komt. Maar wij kennen hem met name als het hoofd van een lichaam waar we zelf ook deel van uitmaken. En het hoge priesterschap, ja, dat heeft te maken met Israël. En zoals de Abel uit het volk voorkwam. Zoals Adam een verzoening deed over dat volk, zo heeft de Heer Jezus Christus dat ook gedaan. En vervolgens, hij is een verzoening geworden, niet alleen voor het volk, maar voor dat volk, de zonde van de hele wereld. Dat komt daarna pas kijken. Maar goed, hier wordt dan opeens gewezen op de Heer Jezus, vers 5, zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dan is dat toch wel iets moois, wat hier staat. Want, laten we eerlijk zijn, het zesde vers, dat zegt, zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En eerlijk gezegd, als je dit zo leest, dan had je dat vers eerder verwacht dan wat er in vers 5 staat. U bent mijn zoon. Ik snap het wel, want dat heeft te maken met het feit dat op die dag van de dood van de Heer Jezus die stem uit de hemel komt. Maar anderzijds, het aanwijzen tot priester volgens de ordening van Melchizedek, ja, dat gebeurt op een andere plek, namelijk in Psalm 110. Nou, die tweede psalm, ik wil eventjes met u daar naartoe. Psalm van David is dat tussen twee haakjes. Dat kun je leren uit Handelingen 4 dat het een psalm van David is, want dat staat er niet bij. Dat is een psalm die eigenlijk niet eens zozeer over het hoogpriesterschap gaat. Je voelt zo dat net als het woord priester of hoogpriester of wat dan lezen. Maar wel iets anders. Het is een psalm die gaat over de Heer. Aan het einde van vers 2 staat de Heer en zijn gezalfde. En vervolgens.
Ja,
Psalm 2. Ja, maar dat had ik ook gezegd, hè? Ja, wel een beetje opmerken. Dus wees stil. Psalm En daar staan er dus twee handelingen, tegen de Heer en tegen zijn gezalte, of dan ook de volgende en de heilige volgende. Wat zeggen ze tegen de Heer en tegen zijn gezalte? Vers 3, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dan wie in de hemel woont, zal lachen, de Heer zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren, hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Dan moet ik erbij zeggen, in vers 6, daar staat eigenlijk, ik heb mijn koning aangesteld, of geïnstalleerd als koning. Die staat nu het woord voor zalven. En dan begint David te spreken. En dan gaat David even vanuit zichzelf, vanuit zijn eigen perspectief spreken in vers 7. Hij zegt dan, ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb uw leven verwekt. En dat zijn dus die woorden die aangehaald worden in Hebreeën. Die we ook samen gelezen. U bent mijn zoon. Ik heb uw leven verwekt. Mooi is dat. Want op het moment dat Jezus gedood werd, dan kun je in onze Bijbel kunnen lezen, u bent mijn geliefde zoon, of dit is mijn geliefde zoon, dat de Heer, de Hemelse Vader, dat zei. Als u de goede volgorde hanteert, dan zegt die stem uit de hemel, u bent mijn zoon, comma, de geliefde. En de geliefde, dat is de vertaling en de betekenis van de naam David. En dus, u bent mijn zoon, David. En zo werd de Heer Jezus aangekondigd. Maar nu is er toch wel iets aparts aan de hand. Want we hebben net in Hebreeën 5 vers 5 gelezen. En niemand heeft de eer aan zichzelf om priester te worden. En zo heeft ook Christus zichzelf die eer niet toegekend. Maar hij die tot hem gesproken heeft. U bent mijn zoon. En dan staat erachter. Heden heb ik u verwekt. En dat weet je, hè? We hebben net gelezen. Maar weet u wat het punt is? Als je bij de doop van de Heer Jezus leest en je leest die woorden, dan staat er alleen maar, u bent mijn zoon. En dan de geliefde, in die ik mij wel wagen heb. Maar dat is alles. U bent mijn zoon. En er staat dus helemaal niet bij, ik heb u reden verwekt. U bent mijn zoon, meer niet. En als je kijkt naar het moment dat de Heer Jezus met de drie discipelen de berg op gaat, de berg van de verheerlijking, je komt hier, je handen, die mogen mee, de berg op. En dan zijn ze daar en dan verandert de Heer Jezus voor hun aangezicht en dan zien ze opeens zijn goddelijke majesteit en heerlijkheid. Koninklijk, er zal een verwijzing naar de toekomende eeuw vandaag gebeuren. En dan klinkt daar weer die stem uit de hemel en die stem die zegt, dit is mijn zoon. Komma, de geliefde, David, komma, hoor naar hem. En weer is het alleen maar, dit is mijn zoon. En wat nou zo mooi is, zodra je in het Nieuwe Testament op gaat zoeken waar deze woorden, Psalm 2 vers 7, aangehaald worden, en het heeft betrekking op de hoedanigheid van de Heer Jezus na zijn dood en opstanding, dan staat erbij, ik heb uw heden verwekt. Paulus die legt dat eruit trouwens, in Handelingen 13, daar haalt hij dat vers namelijk ook aan, Psalm 2 vers 7. En dan laat Paulus zien dat dat te maken heeft, dat verwekken, dat heeft te maken met het opstaan uit de dood. Dus als je het zo beziet, kon de Hemelse Vader ook nog niet zeggen, ik heb uw heden verwekt, voordat hij gestorven en opgestaan was. En daarna, zonder uitzondering, waar Psalm 2 vers 7 aangehaald wordt, staat er steeds bij, ik heb uw heden verwekt. Dus dat is goed om te weten, want dat betekent dat deze psalm, maar dat weten we dus met de kennis vanuit het Nieuwe Testament, dat deze psalm wijst op de gezalfde van God, de koning van God en de zoon van God, allemaal omschrijvingen van één en dezelfde persoon,
maar dan wel een verwijzing naar hem na zijn opstanding. En als je dat dus daar leest in Hebreeën 5, hè, dan dat daar staat, zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoogpriester te worden, maar hij die tot hem gesproken heeft, u bent mijn zoon, en er staat erbij, achter heden heb ik u verwekt. Dan worden we hier dus direct bepaald met de opgestaande in Jezus Christus. En in zijn opgestaande hoedanigheid is hij aangesteld als priester en wel naar de ordening van Melchizedek. Die woorden, u bent priester in eeuwigheid, je vindt ze hier in vers 6, naar de ordening van Melchizedek, dat zijn woorden uit Psalm 110. En in Psalm 110 staat ook, de Heere heeft gezegd tot mijn Heer, zet u aan mijn rechterhand. En dat is ook wat na plaatsvindt na de opstanding van Christus. Het is op zich wel mooi, als je dat zo leest daar in Hebreeën 5, gaan we er even naartoe. Dat je, ja, je wordt bepaald in vers 5 en 6, je wordt bepaald bij het moment van de dood van de Heer Jezus, toen nog alleen gezegd werd, u bent mijn zoon. Je wordt, doordat Psalm 2 wordt aangehaald, wordt je bepaald bij het koningschap van de Heer Jezus Christus. Ook voor het koningschap werd iemand eerst gezalfd, net als David. David werd gezalfd door Samuel, terwijl er nog een ander koning was. Maar David was vanaf dat moment de gezalfde des Heer. Dus je wordt bepaald bij het koningschap. Ja, en vers 6, dat bepaalt ons dan in het bijzonder bij het priesterschap. En het koningschap en het priesterschap, die beide ambten, die worden in de persoon van de opgestaande en verheerlijkte Heer Jezus Christus vervuld. En hij is die hogepriester. En hij is die hogepriester, die zeg maar net als die aardse hogepriesters, maar hij is dan wel van een heel andere orde. Hij is niet uit het geslacht van Levi, zoals Aaron. Hij komt uit Juda, de koningsstam voort. Hij is ook priester naar een andere ordening, namelijk die van Melchizedek. En die Heer Jezus Christus, die heeft verzoening gedaan voor het volk. Op de grote verzoendag, zou je haast kunnen zeggen. Weet je, dat beeld van die grote verzoendag, waarop die aardse hoge priester dat heiligdom inging en weer eruit tevoorschijn kwam om te zeggen van mensen, het is gereed. Dat beeld is eigenlijk nog helemaal niet ten volle vervuld. Het enige wat er wat Israël betreft gebeurd is, dat is dat de Heer Jezus Christus met zijn eigen bloed de hemelen doorgegaan is en zich in dat heilige der heiligen op de hemel der hemelen bevindt. Alleen hij is nog niet teruggekomen, tevoorschijn gekomen. En daar is nog steeds de wacht op. En dat gebeurt zeker. Maar ja, wij zitten nu dan in zo'n tussentijd, een tussenfase, waarin we te maken hebben met de opbouw van het lichaam van de Heer Jezus Christus. Nou staat er over de hoge priester, maar dan met een hoofdletter. Dan staat er in vers 7, daarbij ook even terugverwezen naar het moment dat hij op aarde was, in de dagen dat hij op aarde was. Als u de HSV-vertaling hebt, dan heb je er ook een voetnoot bij staan, en die zegt dat hier staat, in de dagen van zijn vlees. Dus dat houden we maar even in. In de dagen van zijn vlees heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen, en hij is uit de angst verhoord. En dit verwijst naar het lijden van de Heer Jezus Christus, maar het verwijst in het bijzonder, ja, naar dat moment in de hof van Gethsemane. En dat wil ik eigenlijk eventjes erbij halen. Als jullie dat goed vinden, dan zoeken we dat ook even op. Dat vind je in Lucas 22. Lucas 22, daar vind je, ja, als het ware een uitgebreide beschrijving van het moment dat in Hebreeën 5 en 7 door Paulus bedoeld wordt. over dat een lauw geroep onder tranen en smeekbeden spreken tot de Heer. Lucas 22, vanaf vers 39, daar heb je die beschrijving over Gethsemane. En er staat, hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En zijn discipelen volgden hem. En toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet te verzoeken wordt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, hield neer en bad. Vader, als u wilt, neem deze beker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Maar als je dit in de andere evangelie leest, dan wordt daar beschreven dat de Heer Jezus dit wel 3 keer doet. En elke keer als hij bij zijn discipelen komt, dan weten ze het staan. Nou, die 3 keer, dat wordt hier niet beschreven. Maar hier worden wel andere dingen beschreven door Lucas. Bijvoorbeeld, dat vind ik altijd wel mooi. Bijvoorbeeld wat er in vers 41 staat. En daar staat, hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, duurde neer en bad. Als je dit zo leest, die zin, dan snap je meteen. He, want natuurlijk, daar is niks mis mee, dat is daarom Nederlands. Maar ja, de andere kant. Je ziet opeens, zie je dat woordje afstand, zie je cursief staan. Dus er staat eigenlijk, hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp. Knielde neer en bad. En dan begint het wel een beetje te prikken. Dus je denkt, nou, hoe zit dat nou? En wat is een steenworp? Hoe groot was die hof van Gethsemane? Misschien gooi je iemand met een steen wel makkelijk overheen of eruit. Het is toch altijd leuk om te kijken of je kan vers met een steen gooien, niet? Dus ja, wat is het nou? Hè? Een steenworp afstand. Mooi is, daar wordt het heel anders van. Als je dit vers letterlijk vertaalt, dan staat er, hij verwijderde zich van hen gelijk de worp van een steen. En dus hij verwijderde zich van hen zoals de worp van de steen. Dus hoe werd hij nou verwijderd? Hoe verwijderde hij zich van hen? Zoals de worp van de steen. Het gaat hier om het werpen of verwerpen van de steen. En welke steen is dat? Ja, dat is die steen. Dus aanstoot. Zie je ze allemaal aan mij aanstoot nemen, zegt de Heer. Het gaat hier over de levende steen. Die uiteindelijk aanvankelijk verworpen is. En die verwerping, ja, het dieptepunt daarvan, dat wordt door de Heer Jezus hier beleefd. Daar in die hof van Gethsemane. En dan bidt hij, Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En er staat aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. Op een andere plaats in de Marcus Evangelie staat, als je dit gedeelte leest, dan staat er mijn ziel, dat de Heer Jezus zegt, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. En zo'n angst had de Heer Jezus. En dat zie je hier ook. Er staat in vers 44, hij kwam in zware zielestrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neerviel. Nou, daar kunnen wij ons eigenlijk wel helemaal niets meer bij voorstellen. En dat je zo angstig bent. Dit lijkt trouwens een verschijnsel te zijn wat inderdaad wel eens gebeurt. Ook onder mensen. En er is ook een naam voor. Ik heb opgeschreven, hematidrose. Dat je in situaties terechtkomt, dat je zo angstig bent. Dat je niet normaal zweet, maar dat je bloed. En zo'n angst onderging de Heer Jezus Christus. Grote druppels bloed die op de aarde neerviel. En het is uitgerekend Lucas die dit beschrijft. Hè? Want Lucas is natuurlijk arts. Hij noemt dan het woord hematidrose niet, dat zal in waarschijnlijk ook nog niet uitgevonden zijn. Maar hij beschrijft wel ja, wat daar fysiek gebeurt. En gebeurt het met de Heer Jezus Christus. En dan staat er vervolgens, en toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hem: hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Als je in de andere evangelie dit leest, daar staat ook zo'n heel bekend zinnetje dat door de Heer Jezus wordt uitgesproken. Dat zegt hij tegen zijn discipelen. En dan zegt hij: het geest is gewillig, maar het vlees is zwak. En er wordt wel vaak gedacht dat het op de discipelen staat, maar het staat op de Heer Jezus zelf. De geest is gewillig, niet mijn wil, maar uw wil geschiedt. Maar het vlees is zwak. Daar gebruiken we zo'n zinnetje ook wel eens, toch? Dus je hoort dat zelfs mensen zeggen, dan willen mensen wel wat doen, maar dat kan niet. Hè? Ja, de geest is heel, maar het vlees is zwak, weet je wel. Maar als je je realiseert onder welke omstandigheden dat is uitgesproken, dan denk je van nou, laat ik dat niet meer zeggen, weet je wel. En want het is nogal wat. In Hebreeën, om even terugkeren naar de Hebreeën. Er staat in dat zevende vers: in de dagen van zijn vlees heeft hij met luid geroepen en onder tranen, gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Want dat is wat heeft Jezus gedaan. En je kunt het uitgebreid dus lezen daar in de Evangelie. Hier staat: hij heeft onder tranen, gebeden en smeekbeden geofferd. Die gebeden, waar het hier over gaat, dat draait het eigenlijk om intense smeekbeden. En er staat gebeden, maar eigenlijk zou daar wel smeekbeden of smeking moeten staan. Want het rare is dat tweede woordje, smeekbeden, dat is de vertaling van het woord olijftak. En dus zo gezien staat hier: hij heeft onder tranen, smekingen en een olijftak geofferd aan hem. En dan denk ik ook weer van, hè, olijftak. Dat is maar de enige keer dat dat woord voorkomt in de Bijbel, dit specifieke woord. Maar in die tijd, in de tijd van het Romeinse Rijk, was het zo dat als iemand compleet en geheel behoeftig was, dus hij kon het zelf ook helemaal niet meer redden, hij was compleet afhankelijk van anderen, dan liet hij dat zien door een olijftak te dragen. En zo ging hij dan over straat. En dan konden de mensen niet wel weten van, nou, daar heb ik niets van verwachten. Want die heeft geen zijn. En in tegendeel, als die man op olijven leeft, dan zullen wij iets moeten doen. En de olijftak, nou, dat woord dat wordt hier dan gebruikt. Dus dat is ook weer een omschrijving van de totale, ja, behoeftigheid, maar even zo te zeggen, van de Heer Jezus, van waaruit hij smeekte tot God. En dan staat daar, en dat is toch iets heel bijzonders, aan het eind van vers 7, dan staat daar: en hij is uit de angst verhoord. Dus de Heer Jezus is uit de angst verhoord. En dat is precies, je moet dat voor jezelf maar eens doen, wat er aan de hand is, vanaf die geschiedenis in de Hof van Gethsemane. En de Heer Jezus die eindigt dat met: sta op en we gaan. En je zult ontdekken dat vanaf dat moment de Heer Jezus nergens meer angstig is. Hij heeft zijn angst verhoord. Hij heeft misschien in eerste instantie niet de verhoring gekregen die wij zouden hebben gedacht of verwacht. En zo van: nou, laat het allemaal maar aan mij voorbij gaan. Nee, hij is verhoord uit zijn angst. Dus de Heer, die ging vanaf dat moment zonder angst verder. Even later komt Judas eraan, een stelletje soldaten en zo, en wordt gevangen genomen, maar er is geen angst. Wie zoeken jullie? Jezus van Nazareth, dan ben ik. Nee, geen angst. En even later, dan wordt beschreven hoe de Heer Jezus zich notabene in de hof van het huis van de aardse hogepriester bevindt. En hij wordt daar bespot en geslagen. En dat is ook dat gedeelte wat Petrus hem verloochent. Want er is geen angst. En als daar de Heer Jezus voor Pilatus staat, samen met Barnabas, dan stelt Pilatus aan het volk voor van: jongens, niet zullen loslaten. Dan is daar geen angst bij de Heer Jezus. Er is niets van te krijgen. Totaal niet. En dat gaat door tot aan het kruis op Golgotha toe. De Heer Jezus draagt het zonder angst. Die grote angst, die had hij in de hoofd van Gethsemane al gehad. En vanaf dat moment is hij verhoord uit zijn angst. En zo gaat hij verder. En dan staat er in vers 8 van de Hebreeënbrief: hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleerd. En dit, dat achtste vers, dat gaat niet meer zozeer over het Gethsemane, maar dat gaat over de gang naar het kruis over Golgotha. Zoals Paulus dat ook zegt in de Filippense brief, dat de Heer Jezus Christus gehoorzaam was, hij had zich vernederd, hij is gehoorzaam geworden, ja, gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. En dat hier over gehoorzaamheid leren, dat daarover gesproken wordt, dan moeten wij niet zo opvatten in de zin van dat hij voor die tijd een ongehoorzaam mens was of zoiets. Want dat klopt natuurlijk niet, hè? Dat hoort niet bij hem. Maar dat er staat, hij heeft gehoorzaamheid geleerd, dat betekent dat woord leren, dat betekent leren door ondervinding. Dus het gaat hier niet om het opdoen van intellectuele kennis. Maar het gaat hier om leren, kennis opdoen, door het te ervaren. En dat is wat hier gebeurt. In Jezus, die heeft door te ervaren, heeft hij die kennis opgedaan. En ik kom er zo meteen nog eventjes op terug. En vervolgens zegt dan dat zevende vers: en toen hij volmaakt was geworden, dat zou enerzijds nog kunnen slaan op het sterven aan het kruis. Maar het ligt meer voor de hand dat het slaat op het moment dat hij naar de hemel gegaan is, na zijn opstanding. Toen is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Een oorzaak van eeuwige zaligheid, eeuwige redding. Een wonderlijke zaak. En over dat wat hier beschreven wordt, over de Heer Jezus Christus, en over de weg die hij gegaan is, door dood en opstanding heen. Nog heel eventjes over dat achtste vers. Er staat: hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Uit wat hij heeft geleerd. En hij heeft het door ervaring ondergaan. Dat viel mij op. Datzelfde woord voor leren, dat wordt door Paulus ook gebruikt in de Efezebrief. En dat wil ik nog even met u opzoeken. En dan gaan we daar ook maar mee afsluiten. In Efeze 4. En want we kunnen gerust zeggen dat de Heer Jezus ook voor ons een oorzaak is geworden van eeuwig behoud, van eeuwige redding. Zijn lijden en sterven, die heeft ons ook de verlossing gebracht, de verlossing door zijn bloed. Zoals Paulus dat zo mooi in Efeze en Colossense beschrijft. In Efeze 4, daar heeft hij het over de nieuwe mens. Hoe wij niet meer op onze oude mens moeten letten. Na het leven moeten we het afleggen, maar hoe wij als nieuwe mens mogen leven. Hij zegt daar, in vers 20, daar begint dat stukje: maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u wat de vroegere levenswandel, de oude mens, aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerden, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Het gaat daarover de overgang van de oude mens naar de nieuwe mens. Dit stukje van de brief, dat correspondeert met wat er in Efeze 2 staat, daar heeft Paulus het ook over de nieuwe mens. Maar dan heeft hij het over dat de twee in één nieuwe mens geschapen zijn. En dat de twee in één lichaam weder vernieuwd zijn. Nou goed, dat is een heel verhaal apart. Maar dan heeft hij het weer over het lichaam van Christus in het groot. En hij noemt dat lichaam van Christus daar de nieuwe mens. Die uitdrukking nieuwe mens, die komt maar drie keer voor in de Bijbel, en die komt alleen maar voor in de late brieven van Paulus. En hij zegt dus in Efeze 2, dat is dat lichaam, maar hier is het heel persoonlijk. En hier gaat het echt om de individuele gelovigen. En Paulus, ja, die heeft het daar dan over die vroegere levenswandel. Legt nou die oude mens af, doet een nieuwe aan. Nou, allemaal prima. Daartussenin staat vers 23, wordt vernieuwd in de geest van uw denken. Maar waar we begonnen waren, vers 20, daar zegt hij, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Je kent die tekst ook nog wel vanuit de NBG-vertaling, weet je wel. Gij geheel anders. En hoe gaat het verder? Gij geheel anders. Ja, precies. Gij hebt Christus leren kennen. En hier staat, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Hoe hebben we hem niet leren kennen? Nou, dat zegt Paulus daarvoor. Dan heeft hij het over degene die in duisternis wandelen en dergelijke. Hij zegt vers 18, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven van God, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Ja, en dan zegt Paulus, zo heb je Christus niet leren kennen. En nou is het mooie, want daarom lezen we dit, dat leren kennen, dat is weer precies hetzelfde woord als wat er in Hebreeën 5 staat, waar staat dat Christus de gehoorzaamheid geleerd heeft. Op basis van het feit dat Christus de gehoorzaamheid geleerd heeft, is hij voor ons ook een oorzaak geworden van eeuwigheid. Wat dat voor ons betekent, lees ik in de Efezebrief. Verzekerd met alle geestelijke zegen, we zijn boven geplaatst in de hemel. We hebben deel aan de nieuwe mens, dat is allemaal positioneel. Maar als het nou om het praktische gaat, het geloofsleven hier op aarde, kom je daarbij in Efeze 4 terecht en dan zegt Paulus, u hebt Christus niet leren kennen in de reinheid en al dat soort dingen. Dus je hebt hem leren kennen in de reinheid. Maar vooral, je hebt hem leren kennen door ondervinding, door ervaring. En dat is nou precies wat het hele geloofsleven van ons vandaag tot dag is. En je weet, en je zegt je bent in Christus gesteld en dat is helemaal perfect, volmaakt. En het leven hier op aarde is eigenlijk gewoon bedoeld dat je erachter komt dat de positie inderdaad gewoon helemaal volmaakt is. En dat mag je uitgangspunt zijn in je leven van dag tot dag. Daaruit komt er elke dag meer achter hoe geweldig God het allemaal, ja, het platte geregeld wordt. Wat betreft je plek die je bent in Christus, wat betreft het feit dat je een nieuwe mens bent in hem, en mag je ontdekken dat, ja, elke dag meer een dag is waarop je Christus door ervaring beter leert kennen. En die mate van kennis, die ervaringskennis, die doet niets af of toe aan wat je hebt in je positie. Want ook als je bij wijze van spreken met de pet naar gooit, en het geestelijke pet dan wel te verstaan, dan nog, die positie staat vast. Je deel van het lichaam van Christus. Dus het is ook helemaal niet van ons afhankelijk, maar het gaat hier in feite gegeven, ja, om de blijdschap die je mag hebben als gelovige, als je leeft vanuit wat je bent in Christus. En als het daarom gaat, en dan zegt Paulus, ja, u geheel anders. U hebt Christus leren kennen. Uw ondervinding. Ja, inderdaad. Dat heeft Christus allemaal voor mij gedaan. Klopt. Uw ondervinding. Als je maar gehoord hebt, en door hem bent onderwezen, zoals het de waarheid is, in Jezus. En dan staat er opeens Jezus, hè? Paul. Er staat er niet zoals het de waarheid is in Christus. Nee, wacht eventjes. Er staat hier de waarheid in Jezus. Jezus verwijst naar de mens. Jezus Christus. De mens zijn van de Heer Jezus Christus. Maar hij geboren werd. Nou, mocht de oor je zonde de naam Jezus geven, want hij is het, de woordvloos van de zonde. Dus die naam Jezus bepaalt ons vooral, ja, bij de Heer Jezus als mens op aarde, waarin hij dus ook in de hof van Gethsemane leeft. De waarheid in Jezus, zoals dit de waarheid is in Jezus. Namelijk, vers 22, dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronden gaat door de misleidende begeerte. Dat je vernieuwd wordt in de geest van denken. En vervolgens bekleed wordt met een nieuwe mens. En u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dat is waar we ons nu bevinden. In die nieuwe positie. In die nieuwe positie die heeft een gevolg van het leven van elke dag. Daar mag je gewoon naar mee. En ondertussen ga je weg. Je ervaart steeds meer een Christus. Er vindt een verandering plaats in de geest van je denken. Anders begint dit gedeelte met te zeggen dat de heidenen wandelen in de zinloosheid van denken, de leegheid van denken. Nou, weet je, die achtergrond hebben wij eigenlijk allemaal. Maar goed, we worden veranderd in ons denken. En hoe word je veranderd? Door bezig te zijn met het woord van God. En je mag leren door ondervinding om steeds meer die oude mensen af te leggen. Want daar ben je in het begin van het verwachten. En je mag leren om steeds meer naar die nieuwe positie van Christus in leven te leiden. En we daarbij in alles van hem te verwachten. Tot zover. Vader in de hemel, we willen u bedanken. Heer, voordat we hier zo bij elkaar mogen zijn, we willen u danken voor het samen zijn hier, weten dat we elkaar mogen ontmoeten in de hemel naam van onze Jezus Christus. We willen u ook zo danken, Heer, dat we hier samen mogen zijn om te zingen voor uw eer. En het grote Heer in het bijzonder om te luisteren naar wat u te zeggen hebt in uw woord. We willen ook zo danken dat u dat het woord gegeven hebt, Heer, dat we ons niet zomaar achtergelaten hebben bij wijze van spreken, maar dat we uw woord hebben waarin we steeds meer mogen ontdekken wat uw wil is, wat uw plan is, wat u ons in die positieve zin heeft aangedaan in Christus. We danken voor alle zegen, we danken dat u ons goed gesproken hebt. Dank u wel, Heer, dat we ook mogen leren in het leven van de dag wat dat allemaal betekent. Dank u, Heer, dat we en zo weten we dat u weg met ieder van ons gaat. Hier mogen we op vertrouwen. Hier willen uitspreken, Heer, dat we eigenlijk zo geweldig vinden wat we hebben gekregen in hem, in Christus. En dat we vanuit die rijkdom mogen leven, elke dag opnieuw. Vader in de hemel, we willen elkaar aan u opdragen. Dank u wel voor de liefde en de genade die u ons geeft. We willen ook danken, Heer, dat u met ieder van ons meegaat. Voor de letterlijk straks van uit elkaar gaan. Ook in onze geestelijke levenswandel. Dank u wel, Heer, dat u erbij bent. Dat we het van u verwachten mogen. En Heer, dat we weten mogen dat u in alle dingen. Heer, zeker ook op ons leven. En dat u hier op u komt. Dank u wel, Heer, dat we daarin van u verwachten mogen. Ik doe dat niet vanuit verdiensten. Maar wel even vanuit de vrijheid van u. Amen.